Goedenavond, broeders en zusters. Hartelijk welkom op dit bezinningsuur. Voorafgaand aan de viering van het Heilige Avondmaal mogen we deze dag, deze avond stilstaan en ons bijzonder ook richten op het offer van de Heer Jezus Christus dat we aanstaande zondag mogen vieren en gedenken. Ik stel voor dat we met elkaar gaan zingen uit Psalm 121, daarvan het eerste en het tweede vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Zullen we samen bidden. Heere, trouwe God en Vader in de hemel, wij komen tot u aan het begin van dit bezinningsuur. Moment, Heere, zomaar in de week waarop we bij elkaar mogen komen. We danken u, Heere, dat dat kan, dat we dat in vrijheid kunnen doen. Moment ook, Heere, waarop we in het bijzonder willen stilstaan bij de viering van het Heilig Avondmaal. Heer Jezus, u heeft geboden dat we dat zouden vieren in de gemeente. Het is uw eigen instelling. En we mogen dat ook, als u het ons geeft, aanstaande zondag doen. Dan bent u, Heer Jezus Christus, de gastheer. Dan gaat de nodiging uit. En Heer, dan roept u ons ook op dat wij ons daarvoor zouden klaarmaken. Dat we onszelf zouden beproeven en onderzoeken hoe het bij ons zit. Wat er bij ons van binnen leeft. Wat er in ons hart leeft. En Heere, we willen u bidden of u deze bijeenkomst vanavond dan ook wil gebruiken. Dat we dat zullen doen. Dat we dat opnieuw ook mogen doen. Dat we zo onze aandacht mogen richten. Niet alleen op onszelf van binnen, maar ook op u, Heer Jezus. Want in dat licht zet u toch alles. In dat licht brengt u ons toch ook samen. In het licht van uzelf, Heer Jezus. U die de koning van de kerk bent. die tussen de kandelaren doorwandelt. U die uw kerk wereldwijd in uw hand houdt. Heren, wij bidden u, geef ons zicht op dat wat ons tot vrede dient. Wilt u daarvoor met uw Heilige Geest ook in ons midden komen, Heren? Want het is ten diepste het werk van uw Geest. Als ons verlangen naar u mag uitgaan en naar uw nabijheid mag uitgaan. Wij bidden u, Heren, wilt u dat verlangen dan wekken door uw Geest en ook versterken door uw Geest? En laat ons zo met elkaar een goed moment mogen beleven. Rondom een open Bijbel. In afhankelijkheid van u. Heer, wij bidden u ook voor hen die dit moment thuis meemaken. Wilt u ook hen nabij zijn? Geef ons zo verbondenheid met elkaar. Wij danken u, Heren, voor de genade die u ons schenkt. Ook op deze dag. Ook in dit samen zijn. Hoor ons uit genade alleen. Amen. Ik wil met u lezen uit de eerste brief van de apostel Petrus. Hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 10. 1 Petrus 2, vers 1 tot en met 10 lezen we met elkaar. En als we dat hebben gelezen, dan zingen we uit Psalm 118, de versen 7 en 11. Psalm 118, vers 7 en 11, na de lezing uit 1 Petrus 2. Daar lezen wij het woord van God. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is. En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Voor u dan die gelooft is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geldt, de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden en een steen des aanstoots en een struikelblok voor hen namelijk die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn, waartoe ze ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent.
Thank you.
Ik wil met u nadenken over de woorden die we hebben gelezen in 1 Petrus 2, vers 7. Voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. Christus de hoeksteen. En aan drie woorden kunt u onthouden wat we vanavond naar voren willen brengen. Allereerst toetssteen, ten tweede struikelsteen en ten derde edelsteen. Christus de hoeksteen. Ja, broeders en zusters, als we ons voorbereiden op de viering van het Heilige Avondmaal, dan vragen wij ons doorgaans af wat nou eigenlijk de grond is, op grond waarvan wij avondmaal al of niet zouden vieren. En het maakt eigenlijk niet uit hoe u doorgaans dat avondmaal beleeft, of u dat doet met veel schroom, veel aarzeling en vragen. Of dat is met zekerheid en met een vreugdevol verlangen. In al die, wat ik maar even noem, geloofsgesteldheden hebben we de vraag te stellen naar het fundament. Wat is het fundament? Op grond waarvan we denken af te moeten blijven van het avondmaal, of op grond waarvan we het willen gaan gebruiken? Als we het avondmaalsformulier erop naslaan, dan lezen we dat Christus het avondmaal, zo staat daar, alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft. En dat is dan ook wat er van ons wordt gevraagd. Geloof. Want wie gelooft, is immers in staat om te onderscheiden waar het bij het avondmaal nu eigenlijk om gaat. Dat is ook de reden dat jongeren belijdenis doen wanneer ze op een leeftijd zijn gekomen, dat ze dat onderscheid kunnen maken. Belijdenis afleggen is immers ook toestemming vragen om aan het avondmaal deel te mogen nemen. Daar hoort dat onderscheiden bij. Maar het gaat niet alleen om het onderscheiden van brood en wijn met ons verstand. Het gaat niet alleen maar om een verstandelijk begrijpen. Het gaat om ons hart. Wie gelooft, is in staat om brood en wijn op zichzelf te betrekken. Het lichaam van Christus dat verbroken werd, zijn bloed dat vergoten werd, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ja, ook die van mij, zegt de gelovige. Wie niet gelooft is niet in staat om dat bijzondere, die betekenis van het avondmaal te onderscheiden. Want wat voor betekenis heeft dan het lijden en sterven van onze heiland als dat niet persoonlijk wordt? Geloof, persoonlijk geloof, gevraagd dus. Maar hoe weet je nu of je daadwerkelijk gelooft? Dat is een lastige vraag. In een week van voorbereiding kan dat je misschien wel heel erg bezighouden. Doorgaans kijken we naar binnen en stel je de vraag, wat houdt het nou precies in allemaal voor mij persoonlijk? Nou is het niet bepaald verkeerd om onszelf kritisch te bevragen op de fundamenten. Die dan ook de fundamenten moeten zijn op grond waarvan we avondmaal zouden vieren. Het is een belangrijk onderdeel van de voorbereiding om juist dat ook te doen. Die vraag te stellen. Het avondmaalsformulier zegt dat immers ook. Laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft. Dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. Het tweede deel van die waarachtige, die echte zelfbeproeving waar het in het formulier over gaat. Jezelf dus inderdaad een kritische vraag stellen. Geloof ik de betrouwbare belofte van God, dat mijn zonden door het lijden en sterven van Christus vergeven zijn? Een kritische vraag dus, ten diepste naar wat wij dan doorgaans ons geloof noemen. Wat is dat eigenlijk? Is dat het palet van al onze rechtzinnige overtuigingen? Is ons geloof het sterke gevoel, die diepe geloofservaring die van tijd tot tijd bezit van ons neemt?
Is het onze kerkelijkheid? Is het onze wil om trouw te zijn? Is het de heiliging van ons leven? De overwinning op zonden en zondige praktijken waar we naar gestreefd hebben? Broeders en zusters, al deze dingen die ik zojuist noemde, die hebben zeker wel te maken met wat geloof is. Geloof kan niet zonder rechtzinnigheid of liever bijbelgetrouwheid in onze opvattingen. Het kan niet zonder heiliging. Dat is ook de achtergrond waartegen het avondmaalsformulier spreekt over die vraag. Dat avondmaal dat Christus alleen voor de gelovigen heeft ingesteld. Want wie gelooft, die wil niet langer vasthouden aan zonde. En die wil daartegen strijden. Die heeft daar last van. Dat is een vrucht van geloof. En aan de vruchten ken je de boom. En geloof kan ook niet zonder kerkelijkheid en kerkelijke trouw. En het kan niet zonder de ervaring van het geloof. Van de nabijheid van de Heer. Zo zou er nog meer te noemen zijn. Maar tegelijk dringt dat alles nog niet door tot de diepste kern van waar het nu om gaat. Waar het nu om moet gaan. Geloof is maar niet het samengestelde geheel van al die delen. Geloof is ten diepste een geheim. Het is het werk van God in ons. Het is Christus die levend is geworden in ons hart door de geest. Zoals een meisje het ooit op belijdeniscatechisatie zei, toen haar gevraagd werd hoe ze tot geloof was gekomen. Toen zei ze: het ging in mij geloven. Is dat het niet? Is dat niet het geheim? Dat niet alleen wij ons vastgrijpen aan die belofte van God, maar dat die beloften ook ons hebben vastgegrepen. Dat niet alleen wij ons tot Christus wenden, maar dat Christus zich tot ons heeft gewend, onmiskenbaar. Maar dan nog eens die vraag. Als dat dan geloof is, hoe kun je er nu voor jezelf achterkomen of Christus in je leeft, of het in je is gaan geloven? Nou ja, je kunt zeggen, als dat zo is, als het in je gaat geloven, dan weet je dat. Dan weet je dat gewoon. Dan is het een gave van God door zijn geest gewerkt, die bevrijdt van twijfel, van aanvechting. Maar dan zou het avondmaal toch alleen bedoeld kunnen zijn voor hen die een volkomen zekerheid bezitten. Terwijl Christus het avondmaal heeft ingesteld ter versterking van ons geloof. Een geloof dat er dus enerzijds moet zijn, ja, voor zijn gelovigen ingesteld, maar dat tegelijkertijd versterking nodig heeft. En daarom nog eens die vraag: hoe weet je het nu? Of het van God is wat er in je gelooft? Op welke manier moeten we ons onderzoeken? Nou, wat we nodig hebben is een toetssteen. Een toetssteen, dat is een speciale steen die wel gebruikt wordt door juweliers. Die gebruiken hem om te bepalen of een metaal een edelmetaal is of niet. Of die gouden ring dus wel echt van goud is of dat het slechts namaakgoud is. Nou, zo hebben wij ook een toetssteen nodig. Om te bepalen hoeveel karaats het geloof is. Nou, broeders en zusters, we krijgen vanavond zo'n toetssteen. Het is de apostel Petrus die hem ons aanreikt. En dat zit in die woorden waar je in 1 Petrus 2 gemakkelijk overheen leest. Voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. Het gaat in deze tekst om die hij, dat is Christus. In dit hoofdstuk roept Petrus zijn lezers op tot Christus te komen. Vers 4: kom naar hem toe als naar een levende steen die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En wie tot hem komt, die wordt vervolgens ook zelf gebruikt als levende stenen tot de bouw van een geestelijk huis, een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Zo staat er. Christus is de hoeksteen, zoals we het ook zongen met Psalm 118. De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Christus is het fundament van de kerk. En het is door zijn verschijning, door zijn komst in het vlees, dat er een kerk is, dat er een gemeente is, hier bij ons, maar ook wereldwijd. Een kerk, een gemeente waar ook het avondmaal gevierd wordt. Maar als Christus dan zo centraal staat, is het voor al die stenen die op de hoeksteen gebouwd worden, de vraag, hoe verhoud ik mij tot die steen? Dat is ook de vraag die centraal moet staan bij onze voorbereiding op het avondmaal. Want als Christus, de hoeksteen van de kerk, waarop het hele gebouw van die kerk rust, als hij zelf het avondmaal heeft ingesteld in die kerk, om dat te houden tot zijn gedachtenis, en als dat avondmaal is ingesteld voor de gelovigen, voor die geestelijke stenen, met de woorden van 1 Petrus 2, voor hen die als levende stenen gebouwd worden, die ingemetseld worden, dan is er nog maar één vraag die ertoe doet. Wie is Christus voor mij? Dat is eigenlijk een zuiverder vraag nog dan de vraag, hoe staat het met mijn geloof? Want geloof is geen doel in zichzelf. Het is een middel, een weg om Christus eigen te maken. Het gaat om Hem, dat Hij leeft in ons. En daarom, wie is Christus voor mij? En dan geeft 1 Petrus 2 aanleiding voor twee mogelijke antwoorden. Allereerst, is Christus een struikelsteen? Dat kan. Christus als struikelsteen. Een steen die wat uitsteekt boven het plaveisel en waar je dan zomaar over kunt vallen. Hoe kan Christus nu een struikelsteen zijn? We lezen dat hij dat geweest is voor de Joden. Ook Paulus spreekt daarover in 1 Korinthe 1. Wij prediken Christus de gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. En ook hier in 1 Petrus 2 wordt het genoemd. De ongehoorzame, voor de ongehoorzame geldt dat hij een struikelblok is geworden. Voor hen namelijk, vers 8, die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn waartoe ze ook bestemd zijn. Hoe is Christus voor de Joden een struikelblok geworden? Voor de ongehoorzame een struikelblok geworden? Nou, doordat hij de gekruisigde is. Doordat hij een verlosser is geworden die aan het kruis wilde sterven. Christus sterven aan het kruis, dat is nou juist het ergerlijke. Voor de Joden was dat zomaar, misschien ook wel voor ons. Want dat hij stierf aan het kruis betekent immers dat wij onszelf verliezen. Zijn sterven is een radicale streep door al onze eigen gerechtigheid. Zijn sterven rekent af met elke gedachte, als die maar bij ons op zou komen, dat er van onze kant nog wel iets zou kunnen, dat voor God iets zou kunnen zijn dat voor God goed genoeg is om ons in genade aan te nemen. Maar daar is niks. Zijn sterven is ons sterven. Zijn kruisdood is het oordeel over uw en mijn leven. En daarom, als we aanstaande zondag het avondmaal mogen vieren, dan gedenken we ons eigen faillissement. We kunnen onze schuld tegenover God niet betalen. Sterker nog, elke dag maken wij die schuld groter. Want elke dag dat we van Hem de levensadem in onze longen ontvangen en het bloed ons door de aderen stroomt, zijn we Hem volkomen eer en toewijding verschuldigd. Maar wie kan die geven? Niemand. Wij zijn God kwijtgeraakt immers. Wij zijn zondaren die leven in een zondige wereld. En dan kost het je dus jezelf om avondmaal te vieren. Avondmaal vieren betekent instemmen met de rechtvaardigheid van Gods oordeel over ons leven. En eerlijk gezegd, dat ligt ons doorgaans niet zo. Want wij zijn er in ons leven en heel ons bestaan vaak op gericht om overeind te blijven. Onszelf te handhaven. Wij willen niet zwak zijn. Juist sterk. Wij willen niet buigen. Maar juist staande blijven. We willen ook ten opzichte van de ander veelal niet de minste zijn. maar juist liever de meeste. Dat Jezus moest sterven aan het kruis. En dat alleen langs die weg er verzoening en verlossing kon komen. Het laat zien dat wij niet maar wat mankeren als schepselen van God. Het is radicaler. Wij zijn geheel en al verloren. In onszelf. En daarom is dit het eerste gebruik van de toetssteen. Nemen we aan Christus sterven een aanstoot of niet? Stemt u daarmee in? Dat het nodig was dat hij ook voor u stierf? Of denken we heimelijk dat het met iets minder ook wel had gekund? Dat we nog wel in staat zouden zijn om een stukje van Gods oordeel zelf te dragen? Als dat uw gedachten zijn, dan heeft uw geloof misschien nog niet het karaatsgehalte van het avondmaal. Daar gedenken we immers het sterven van Christus voor onze zonde. En dat het met minder niet toekomt. Ja, dat is ook wat we aan de tafel juist mogen belijden en weer opnieuw ook mogen leren belijden. Het avondmaal wil ons nou juist ook daarin versterken. Het besef niet zonder de wonden van Christus te kunnen. Aangewezen te zijn voor de volle 100% op zijn genade. En laten we onszelf niet bedriegen. Laat de toetssteen van de gekruisigde Christus dan geen struikelsteen voor ons worden. Maar belijd dat er niets is aan onze kant. Dat we van hem alles moeten ontvangen. Maar dan geeft 1 Petrus 2 ook nog een aanleiding voor een andere uitkomst. Namelijk dat Christus kruisdood geen struikelsteen is, maar juist een edelsteen wordt. Voor u dan die gelooft, is hij, is Christus, kostbaar. In vers 4 komen we dat woordje kostbaar ook al tegen. Kom naar hem toe als naar een levende steen die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Christus is dus kostbaar bij God. Hij is immers door de Vader zelf gegeven om zijn kerk en zijn volk te verlossen. En, zegt Petrus, voor wie gelooft, is Christus dan ook kostbaar. Iets wat kostbaar is, dat schat je hoog in. Dat heeft bijzondere waarde voor je. Dat is uniek. Is Christus zo voor u, voor jou, kostbaar? Er zijn zoveel redenen dat hij kostbaar zou kunnen zijn. In Christus ontmoeten we namelijk de Heere God zelf. Hij is Gods Zoon. Die mens is geworden. In Christus ontmoeten we ook Gods waarheid en Gods wijsheid. Een waarheid en een wijsheid die ver uitgaat boven alle wijsheid en waarheid van deze wereld. In Christus ontmoet je ook de Verlosser, die, zo zegt Jesaja, al onze zonde en ziekte op zich heeft genomen, onze smart heeft gedragen. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Hij heeft onze straf gedragen. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Redenen te over toch. Om hem kostbaar te achten. Doet u dat? Wie is Christus voor u? O, zeker wij schatten hem zo vaak niet op waarde. Zo vaak staat onze levenspraktijk ook in schril contrast met wie hij is. Zo kostbaar. Maar leeft er in u iets van dat kostbaar achten? Ook al is het misschien flinterdun. Ook al is het misschien wankel. Ook al is het maar een verlangen dat je af en toe bij jezelf bemerkt. Maar is het er? Kijk, broeders en zusters, dat is nou geloof. Betrokken zijn op Christus, eenvoudig weg, niet zonder hem kunnen, niet zonder hem meer willen ook. Weten dat hij kostbaar en uniek is, juist omdat hij de gekruisigde is, die ook is opgestaan. Die zonde en dood heeft gedragen, maar ook heeft overwonnen. Als Christus je kostbaar is, dan is dat omdat je weet, zonder hem kan ik niet. Zonder zijn vergeving is er geen eeuwig leven. Zonder zijn verzoening blijf ik schuldig staan. Zonder hem als advocaat zal ik niet worden vrijgesproken voor Gods troon. Maar hij biedt zich aan. Kom tot de levende steen, zegt Petrus. Is hij u kostbaar? Misschien zegt u daar ook wel volmondig ja op, door Gods genade. Misschien is het maar heel aarzelend. Maar aan de avondmaalstafel wil de Heere dat geloof versterken. Juist door ons brood en wijn in handen te geven. Kijkt u zondag maar eens. Opdat heel onze aandacht gericht zal worden op deze Christus. Deze verlosser. Deze verzoener. Want het gaat en het moet gaan om hem alleen. Opdat hij hoe langer, hoe meer kostbaar voor ons zou worden. En omdat we gaandeweg over ons levenspad al meer hem zouden zien. Alleen nog maar hem. Totdat we hem eenmaal zullen mogen zien. Van aangezicht tot aangezicht. Het is Christus die zelf die weg geopend heeft. Door zijn sterven en opstanding. Laat die lijdende Christus voor u dan geen struikelblok zijn, maar een edelsteen, kostbaar en uniek, de enige naam die onder de hemel is gegeven, waardoor wij behouden moeten en kunnen worden. Zondag wil hij de maaltijd houden met een ieder die gelooft, met een ieder die hem kostbaar acht, met een ieder die eerst geen volk was, zegt Petrus. Maar nu Gods volk is. Is geworden langs de weg van het geloof door Christus' genade. En met een ieder die zonder ontferming was, maar nu in ontferming is aangenomen. Hij ontfermt zich. Hij die ons roept uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Laten we hem dan kostbaar achten. En zijn daden en wonderen prijzen. Zullen we dat ook doen met het zingen van Psalm 139, vers 10 en 14. Hoe dierbaar zijn mij uw wonderdaden. Ze zijn onmogelijk na te gaan. Hoe medevuldig zijn ze, o Heer. Zou ik ze tellen? Ik zou veel eer het getal der korrelen zands bepalen. Uw wonderen zijn niet af te malen. Zo kostbaar is hij.
Zullen we bidden en danken? Heere, zo bidden wij of u ons wil beproeven. Of u, Heere, ons eerlijk wil maken voor uw aangezicht, oprecht. En Heere, geef dat we dan niet zullen gaan zoeken in onszelf, of ons geloof wel genoeg is, of het wel voldoende is, of het wel in orde is. Maar dat we ons de vraag zullen stellen wie u, Heere Jezus, bent voor ons. Voor ons persoonlijk. Want Heere, zo nodigt u ons toch uit. Ook als we aanstaande zondag het avondmaal vieren, dan is de uitnodiging: kom tot de levende steen. Kom, want alle dingen zijn gereed. Heere, doe ons dan komen. Juist met lege handen. En wilt u ze vervullen, Heere, met uw genade. Dat we niet zullen steunen op onze eigen daden. Of zouden willen steunen op onze eigen daden en dat wat wij hebben aan onze kant. Maar alleen maar zouden steunen op u, Heer Jezus. En op wat u gedaan hebt, uw volbrachte werk aan het kruis. Dat u daar gestorven bent, dat u de toorn van uw Vader hebt gedragen. En dat u die van ons hebt afgewend. Dat u stierf en de dood inging. De Godverlatenheid inging. Opdat wij nooit meer door u verlaten zouden worden. Heere, wat een wonder. Dat u met ons wilde ruilen. Heere, wat bent u dan kostbaar. Kostbaarder dan goud. We danken u, Heere, voor uw offer. Voor uw liefde. Zo onbegrijpelijk en zo diep. Die u aan het kruis heeft gebracht. Met minder ging het niet. Heere, u heeft het ervoor over gehad. En als we dan zo mogen toeleven naar het avondmaal van aankomende zondag. Heere, geef dat we dit mogen overdenken. Dat dit in ons hart leeft. Ook in de komende dagen die ons nog resten. Geef, Heere, dat het ons vervult met verbrokenheid. En tegelijkertijd ook blijdschap. Onnoemelijke vreugde in u. Heere, werk met uw geest. En geef dat wat we vanavond hebben overdacht en waarover we hebben gemediteerd ook met ons mee mag gaan. En Heere, dan weet u hoe we erin staan. Dan kent u precies wat in ons hart leeft. Dan kent u ook onze vraag, onze aarzeling, onze moeite. Heere, geef ons uw vrijmoedigheid. Dan weet u het ook, Heere, als we daar volmondig ja op kunnen zeggen. Dat u ons dierbaar en kostbaar bent. Heere, wanneer we dat mogen doen, vanuit de volheid van ons gemoed, dan danken wij u daarvoor. Voor die rijkdom van uw geest. En Heere, we willen ook bidden of u ons eerlijk wil maken. Wanneer onze avondmaalsgang gebaseerd zou zijn op onze eigen verdiensten. Breng ons daarvan af, Heere. Geef dat we de toevlucht nemen tot u alleen. Heere, wij danken u voor ons samen zijn deze avond. Wij danken u dat ook niet alleen in onze gemeente, maar wereldwijd de avondmaalstafels staan aangericht. En Heere, dat we met zovelen dit mogen delen. Hetzelfde als wat u ons te geloven geeft.
dat ook zij, onze broeders en zusters, dichtbij en verder weg, dat mogen geloven. En u wilt met gelovigen het avondmaal houden. Heren, wij bidden u voor uw kerk ook wereldwijd. Overal waar u haar bijeenbrengt. Rondom woord en sacrament. Bouw uw kerk, heren. En Heer Jezus, we zien uit naar uw komst. Als u zult terugkomen op de wolken. Als alle oog u zal zien. Heer Jezus, wij bidden u, kom haastig. Verlos uw volk, uw kerk. Wilt u haar roepen, definitief, verlost van het duister, tot het heerlijke licht van u. En geef dat we tot die tijd en tot dat moment waakzaam zullen zijn, dat onze lampen brandend zullen zijn. En dat we ook door het avondmaal gesterkt mogen worden. Om te zien op u en ook uit te zien naar uw komst. Heren, wij bidden u of u zo met een ieder van ons wil zijn, ook als we straks weer naar huis gaan. Wilt u dan met ons meegaan en ons beveiligen over de wegen? Wees met ons, heren, in de verantwoordelijkheden die we ook de komende dagen te dragen hebben, te vervullen hebben. En wees u zo met heel onze gemeente. Wilt u genadig al onze zonden vergeven, heren? Bij ons is er geen verdienste, maar bij u is er genade. Schenk ons uw genade om het verbroken lichaam en het vergoten bloed van uw Zoon, onze Heiland, Jezus Christus alleen. Amen. Laten wij als ons laatste lied met elkaar zingen uit Psalm 69, daarvan het 14e vers. Psalm 69, vers 14. Ik wens u allen wel thuis en hopelijk tot zondag.